Hij zegt nu update verifiëren. Dat ga ik dus niet hopen, dat hij nu mijn iPad gaat updaten. Ja, het is echt waar. Hij valt gewoon uit. Wat een ellende. Nu preek ik wel 3 uur. We gaan naar Ezechiël 37 en we behandelen tot 48. Nee. Dit verzin je gewoon niet, hè? Misschien dat nu ook de Heilige Geest mijn preek aan het updaten is, ik weet het niet, maar we gaan het zien met elkaar. En dan is het toch altijd weer goed dat je ook je gewone Bijbel bij je hebt. Ezechiël 37. Weet u, het is... Vorige keer heb ik gesproken over dal van de dorre doodsbeenderen en daar staan de kruizen nog van en hebben we een aantal dingen gewoon bij God ook neergelegd. En dan staat er dat God komt in dat dal en daar zijn allemaal dorre doodsbeenderen en daar worden lichamen van gemaakt en dan zei God, er is geen adem in hen. En dat is waar ik vorige keer over gesproken heb. En toen ben ik gestopt bij, er was geen geest in hen. Maar ik wil verder gaan bij vers 9. En daar staat het volgende. En hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. En zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest kom uit de 4 windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. En ik profeteerde zoals hij mij geboden had. En toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven en zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. En eigenlijk zie je hier dat de geest van God komt en brengt een stukje leven. In eerste instantie, en dat is waar ik het eerste deel van deze preek kort bij stil wil staan, gaat dit over Israël. Gaat dit over het volk Israël, wat eigenlijk stuk gegaan is en waar God herstel brengt. En we hebben dat op een wonderlijke manier zien gebeuren. Want als we dan verder kijken, in vers 11 zegt de Bijbel ook, toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. En zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven doen openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open, als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. En dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken heb en gedaan heb, spreekt de Heere. En een groot deel van dit stuk is in onze tijd uitgekomen. Is in onze tijd uitgekomen waar er geen natie meer was. En als het je zei het zo mooi voor God, schiep in 1 dag een natie. En Israël kreeg land en God bracht hen terug in het land waar hij hen gesteld had. Een enorm wonder wat daar plaatsvindt. En terwijl ik deze tekst las, dacht ik, eigenlijk wat je ziet, ik denk dat het eerste deel van Ezechiël 37 heeft plaatsgevonden, waar God opnieuw de botten samengevoegd heeft en het lichaam bij elkaar gebracht heeft. Maar hij zei, er was geen geest in hen. En ik denk wat de stap die nog moet komen in Israël, denk ik zelf, is dat de geest van God erin komt. Het is nu soms een leger wat vecht in zijn eigen kracht en eigenlijk zonder God bezig is om allerlei dingen voor elkaar te krijgen en te reageren op situaties. Maar ik geloof dat er een volgende fase komt waar God ook wil zeggen, en ik zal mijn geest in hen brengen. Dat ze niet meer gedreven zullen zijn uit zichzelf, maar dat iets van de geest van God, een nieuwe adem, een nieuwe spirit als het ware in hen brengen, dat ze... Je zei het zo mooi, Israël moet nog Israël worden. Dat vond ik ook een zin die is blijven hangen in mijn gedachten. Dat ik dacht, ja, en eigenlijk is het pas compleet als de geest van God erin komt. Want dan kan God gaan bewegen door hen heen. En ik geloof dat dat ook ons gebed mag zijn. En ik misschien wel wat Jezus ook bedoelde toen hij zei, bid voor de vrede van Jeruzalem. Misschien bedenken wij dat soms tekort in de zin van dat er geen oorlog is. Maar vrede is ook de shalom, de aanwezigheid van God. En dat we beginnen uit te bidden, de geest van God, over het volk Israël, zodat ze gedreven zullen raken nog meer en meer door de geest van God zelf. En ik denk dat daar een opdracht ligt voor ons met elkaar. Tegelijkertijd geloof ik dat de tweede laag in dit stuk is, dat het ook gaat over jou en mij. En wat ik al zei vorige keer, er was geen geest in hem, maar God wil geest in jou en mij brengen. En opmerkelijk, wil je me de volgende sheet geven, want dan weet ik waar ik ongeveer zit in mijn preek. Ja, dankjewel. Wat je eigenlijk ziet in Ezechiël, nou, nu komt hij erachter of ik hem voorbereid heb of niet. Hè? Of ik hem alleen maar van dat blaadje doe of dat ik hem ook doorleefd heb. We gaan het zien. Aan het eind krijg ik een cijfer. Nee hoor. Maar wat je eigenlijk ziet daarna, is dat de geest van God zoekt, dit klinkt wat raar, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, zoekt een lichaam om in te wonen. En de geest van God kan komen, maar ook weer verdwijnen. Maar de geest van God zoekt een leger om te vullen, in te wonen en in te bewegen. En als er geen plek is om te wonen, dan komen we de Heilige Geest tegen. Wat bedoel ik daarmee? Dan kom ik hem tegen in een dienst. Dan kom ik hem tegen in het leven van een ander. Dan kom ik hem tegen op een conferentie. Dan kom ik hem tegen. Maar zijn verlangen is om in jou en mij te wonen. In jou en mij te zijn. En opmerkelijk is ook, als je kijkt naar de verdere hoofdstukken, na dit stuk, als de geest is gekomen, en Ezechiël verder gaat, dan komen er eerst hoofdstukken over tempelbouw. Dat de tempel gebouwd wordt en gemeten wordt. Daarna komt er een hoofdstuk dat er een stroom van leven uit de tempel begint te vloeien, de tempelbeek, en links en rechts draagt het vrucht. En ik dacht, dit is precies de volgorde waar we uit kunnen leren. God wil een leger bouwen en hij wil zijn geest erin brengen. Maar belangrijk is, jij en ik zijn een tempel van de Heilige Geest. En zoals in Ezechiël eigenlijk de tempel uitgemeten wordt, is het ook belangrijk dat jij en ik in ons leven een plek bouwen waar de Heilige Geest kan wonen. Anders komen we alleen maar tegen. Mooie conferentie, oh, die is gezalfd, die is gezalfd, die is gezalfd. Maar ik hoop dat als ik gezalfde mensen tegenkom, dat het mij honger geeft om diezelfde geest te laten wonen in mij. Anders moet ik namelijk steeds achter diegene aan. Want die heeft al ruimte gemaakt blijkbaar. Die heeft al zijn tempel gebouwd waar de geest van God kan wonen. En Gods geest wil ook in jou en mij wonen. Oh, hij is geüpdate. Even kijken of mijn preek nou ook nog hetzelfde is. Of niet. Komt ineens dadelijk een hele andere preek naar voren toe. Dat zou toch wat zijn, hè? En ik zit nog in mijn lijn ook. Dus het kwam helemaal goed. Maar 1 Korintiërs zegt dat eigenlijk ook heel mooi. Maar sorry, daarvoor wil ik naar deze tekst. Wat gebeurt er na het dal van de dorre doodsbeenderen? Dan ziet Ezechiël het volgende visioen. Mensenkind. Wacht even hoor. Heb ik die andere teksten niet tussen gezet? Oh ja, oké, sorry. Ik moet even mijn lijn weer vinden. De Bijbel zegt, jij en ik zijn een tempel van de Heilige Geest. Jezus zegt, degene die na mij komt, wil in je wonen, wil je leiden. Dus de Heilige Geest wil woning maken in mij. En dan zegt de Bijbel, of weet je niet dat je een tempel bent? Soms vergeten we dat. Dat we een tempel zijn die wij openstellen voor wat wij tot God kronen. Dit is een belangrijke. Ons lichaam is een tempel die wij openstellen voor wat wij tot God kronen in ons leven. Dat kunnen ook onze eigen verlangens zijn. Het kan je carrière zijn. Of het kunnen hele andere dingen zijn. In de tempel van ons leven woont wat wij tot God kronen. Het verlangen van God is dat de Heilige Geest daar woont. Dus dat we iets bouwen waar we de Heilige Geest, degene die de Vader en de Zoon zichtbaar maakt in ons leven, dat we die kronen in ons leven en ruimte maken in onze tempel. En in het Oude Testament, als de tempel gebouwd wordt, dan is dat niet bouw maar een leuk plekje. We zien wel. Dan wordt daar goud en zilver voor ingezameld. Het mooiste gesteente, de mooiste dingen. Het wordt zorgvuldig gedaan. God geeft een plan eigenlijk hoe dat neergezet moet worden. Er wordt iets schitterends gebouwd, maar ook volgens het plan wat God gegeven heeft. En dus is ook belangrijk, durven wij ons leven te bouwen en in te richten naar het plan wat God gegeven heeft, zodat hij er kan wonen. En dat is eigenlijk ook voor ons leven enorm belangrijk. En in Ezechiël 37 komt Gods adem en het wil wonen in een lichaam, zoals nu de Heilige Geest wil wonen in jou en mij, zodat daarna de tempel bij kan stromen. Hoe noemt Jezus dat? Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Zie je dat het exact dezelfde lijn is? Ezechiël 37... tot en met einde, zeg je, een tempelbouw. Daaruit komt de tempelbeek. En Jezus zegt maar, jij bent een tempel van de Heilige Geest. Dus uit jou gaan die stromen van levend water vloeien. Dus het is belangrijk om te kijken, wat zegt de Bijbel dan over het bouwen van die tempel? En in Ezechiël 40 komen we een man met een meetsnoer tegen. En hij meet de tempel. En dan staat daar in visioenen van God, bracht hij mij naar het land Israël. En hij zette mij op een zeer hoge berg. Met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad. En hij bracht mij erheen en zie een man. Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van koper. En in zijn hand was een linnen koord en een meetlat. En hij stond in de poort. Vers 5. En zie, er was een muur aan de buitenzijde van het huis die er helemaal omheen liep. Nu was er in de hand van die man een meetlat van 6 el, per el een el en een handbreedte lang. Hij mat de breedte van het bouwwerk, 1 lat en de hoogte 1 lat. En toen kwam hij bij de poort die op het oosten uitzag en hij beklom de treden ervan en mat de drempel van de poort 1 lat breed. Ook mat hij de andere drempel 1 lat breed. Vers 16. Verder waren er bij de wachtruimtes en bij de muurposten ervan vensters met traliewerk helemaal rondom in de poort naar binnen gericht. Dit zijn niet altijd de hoofdstukken die je voor je lol doorleest. Want er wordt maar gemeten. Misschien de bouwkundigen onder ons vinden dat heel interessant. Maar het zijn meestal de hoofdstukken waar ik dan wat verder doorheen scroll. Maar tegelijkertijd, God laat nooit iets voor niets in de Bijbel zetten. Wat wil de Bijbel hiermee zeggen? Eén ding wat mij opvalt, als je verder gaat lezen in vers 20, 24, 32, 35, 36. Ezechiël meet alle poorten. Hij ziet een visioen van een tempel en het eerste waar hij mee begint is de poorten meten. Of ze kloppen. Of welke breedte ze moeten hebben. Welke hoogte ze hebben. En het betekent dat de Bijbel belang hecht aan de poorten. Tegelijkertijd bij die poorten zijn er ook wachtruimtes. En die wachtruimtes zorgen dat bewaakt wordt wat de poort binnenkomt. Voor de vensters zijn tralies, zodat niet daar wat naar binnen kan komen. Maar ik vond ook mooi dat er stond, allemaal naar binnen gericht. Alles op dat centrum. Wat is er in het centrum van de tempel? Het heilige der heiligen, de Shekinah-glorie, de aanwezigheid van God. Hij is het centrum van alles. Maar jou en mijn leven is een tempel van de Heilige Geest. En vandaag wil ik kijken, wat doen we met de poort? Hoe bewaken we die poort? Hoe zorgen we dat wat we aan het kruis gespijkerd hebben 2 weken terug, daar ook blijft? En niet weer ons hart langzaamaan binnenkomt. Hoe bewaken we die poort zodat de heerlijkheid van God daar kan wonen? Hoe zag het eruit? Je had de poort, je had de voorhof, je had het heilige en je had het heilige der heiligen. En de poort was eigenlijk de uitnodiging om binnen te komen door de voorhof heen. Ook dat was niet de plek om te blijven. Naar het heilige. En doordat Jezus aan het kruis gegaan is, is het voorhangsel gescheurd. En worden jij en ik uitgenodigd om ook in het heilige der heiligen te komen. Wij mogen zijn aangezicht zien. God nodigt je elke dag uit om zijn aangezicht te zien. In zijn aanwezigheid te komen. Hem te ervaren, te zien, te kennen. Zijn Shekinah-glorie als het ware om je heen te ervaren en te voelen. En dat is een uitnodiging van God. En hoe kunnen we die weg gaan? Hoe kunnen we leren hoe we met onze poorten omgaan? Waar vullen we onze voorhof mee? En hoe lopen we als het ware die weg om in de heerlijkheid van God te komen en te zorgen dat die in ons kan wonen? Ik wil met u kijken naar Psalm 100, vers 4. U kent allemaal deze tekst, denk ik. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofgezang. Loof hem, prijs zijn naam. Als ik deze tekst hoor, denk ik altijd gelijk, komt nu zijn poorten met... Kent u dat nog? De oude mensen onder ons zeggen, dat bleef, dankzegging binnen, ga tot zijn vol. En nee, hè? Nee, die jongeren niet. Hè. Het was gewoon een nummer wat eindeloos kon je dat blijven herhalen. En misschien is dat ook wel de betekenis voor ons leven. Maar er staat, ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofgezang. Loof hem en prijs zijn naam. Ik zeg wat meer, er is een probleem met ons Nederlands. Ons Nederlands is echt plat. Het is echt beperkt. Ons Nederlands is arm. Want wij hebben het over aanbidding en lofprijs. En that's it. Weet je, dat zijn de woorden die we tegenkomen. En in de oorspronkelijke tekst, in het Hebreeuws, zijn er wel 7 woorden die over aanbidding gaan. Die wij vertalen met lofprijs of met aanbidding. Maar die allemaal een andere betekenis hebben, een andere houding, een andere manier van hoe je je tegenover God verhoudt. Die diepte kunnen geven. En het lastige is met aanbidding hebben wij soms, oh ja, dat is een liedje zingen. En als je echt vrij bent, doe je ook je hand nog omhoog. Als je echt vrij bent, dan dans je of dan vlag je. En dat is een beetje ons denken erbij. Maar ik wil met je kijken, hier staat, ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofgezang. Maar er staan 1, 2, 3, 4 van de 7 woorden van aanbidding staan hierin. Die in het Nederlands een beetje hetzelfde klinken. Maar er staat eigenlijk, ga zijn poorten binnen met een lofoffer, toda. Zijn voorhoven met een lofgezang, tehila, dat is heel wat anders. Loof hem, wees dankbaar, yada. En prijs, barak, zijn naam. Welke geheimen zitten hierin verborgen om uiteindelijk de heerlijkheid van God in dat centrum te komen? De poort is dus gevuld met toda. De voorhof is gevuld met tehila, yada en barak. Ik krik uw Hebreeuws een beetje op vandaag. Dat is toch leuk. En tegelijkertijd alleen maar leuk als we het ook gaan doen. Als we het ook binnen laten komen. Vandaag wil ik met u kijken met name naar het woord toda. En toda, Chris Tomlin heeft een heel mooi boek over geschreven, Holy Roar. De 7 woorden van aanbidding. En daar ga ik een aantal dingen uit behandelen. En het was heel mooi, afgelopen week spraken we daarover op de Bijbelschool. En we werden eigenlijk zo enthousiast toen we ook met dit onderwerp bezig waren. Ik dacht, dit is ook goed, juist in het verlengde van Ezechiël, om met elkaar naar te kijken. Toda betekent eigenlijk de verwachting van aanbidding. En het toda betekent letterlijk een verlengstuk van de hand. Het heeft met uitreiken te maken. En als je toda zou moeten omschrijven, dan is dat eigenlijk het uitstrekken van je hand in dankzegging voor wat God gedaan heeft. Maar het betekent ook een offer van lofprijs en aanbidding voor de dingen die we nog niet hebben ontvangen. Je begint dus in aanbidding uit te reiken naar God, met dankbaarheid voor wat er al is en dankbaarheid voor wat nog moet komen. Voor wat er nog moet zijn, wat in de toekomst ligt. Het strekt als het ware uit, je verlengt je hand. Dat klinkt wat raar. Ik denk gelijk Inspector Gadget, kennen jullie dat nog? Zo'n idee, zeg maar. Maar je verlengt je hand. Dus het is niet, dank je heer, het was fijn, het was goed, het was mooi. Nee, het heeft echt dit in zich. Misschien dat ook wel verklaart waarom de Bijbel zo vaak spreekt over aanbid met opgeheven handen. Misschien iets om te gaan oefenen. Nou, dat past niet helemaal bij. Maar het is wel iets wat de Bijbel zegt. Je handen uitstrekken alsof je wijst, alsof je grijpt, alsof je zegent datgene daar. Het heeft met verwachting te maken, het woord toda. Ook voor wat er nog niet is. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18... zegt: dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dat is echt een rottekst, vindt u niet? Hij is wel mooi. Totdat je moet toe gaan passen als je in dal loopt. Tot je je moet toe gaan passen als het leven niet zo mooi is. Maar er staat dank in alles. Er staat niet dank als God iets gedaan heeft in je leven. Dank als je op de berg bent. Dank als alles goed gaat. Nee, er staat dank in alles. Dank als er verdriet is. Dank als je gebeden niet beantwoord worden. Dank als je het antwoord niet hebt. Dank als er moeilijkheden zijn in je leven. Dank in alles. Als je dit even doorlaat drinken, vind ik het niet de makkelijkste tekst. En omdat blijkbaar de schrijver ook wist dat we eraan zouden twijfelen, zegt hij, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Zo, kedeng, weet je wel, dat is nog even met de hamer erbovenop. Voor het geval je het nog niet wist, dit is de wil van God. Wow, oké. En dan de tekst die we ook zo vaak gebruiken. Want wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn wil geroepen. God doet alles medewerken ten goede. En ik denk dat er een geheim zit in de diepte van deze tekst te leren kennen. Er is blijkbaar een geheim om te danken in alles en een blik te hebben dat God alles zal doen medewerken ten goede. En dit danken, dat is toda. Dat is bij de poort, als het ware, voor je leven. Dit betekent niet, dank u Heere dat ik ziek ben. Betekent ook niet, dank u dat u mij moeilijkheden geeft. Dat hoor ik mensen wel zeggen, dank u dat u mij moeilijkheden geeft. Ik geloof niet dat God moeilijkheden geeft. Welke vader pijnigt zijn kinderen? Er is geen vader die zegt, ga je nu lekker slaan, want daar groei je van. Dat deden we vroeger, ja, maar dat is niet echt hoe het werkt. Er is geen vader die zijn kinderen ziek maakt. Er is geen vader die ze dat aandoet. Dus hier wordt niet bedoeld van, ik ga God danken dat hij mij problemen geeft. Ik ga God danken dat hij mij ziek maakt. Dat is niet wat hier staat. Dank onder alles, ondanks dat dingen op je pad komen. En daar zit een geheim in waar ik je mee wil nemen. Dank voor mooie dingen, alsjeblieft. Soms doen we dat ook te weinig. Vind je het ook niet dat we... Engels heeft zo'n mooie tekst, take it for granted. Ik weet niet zo goed hoe je dat in het Nederlands zegt. Gewoon vinden, zo. Maar, en dat is vaak, als we mooie dingen meemaken, die zijn vaak snel vergeten. Maar dank God voor wat hij gedaan heeft. Soms bidden we voor iets, dan doet hij het en dan vergeten we hem te bedanken. Want dan zijn we al bij de volgende vraag. Waar of niet? Ben ik de enige die dit heeft? Maar dank God voor mooie dingen. Maar ook de tweede. Dank God voor moeilijke situaties. Weet je wat ik daarmee bedoel? Niet voor de situatie zelf, maar voor wie hij erin zal zijn. Dank God dat God deze situatie zal gebruiken om jou te laten groeien. Dank God dat je zegt, omdat u aan mijn zijde bent, zal ik hier beter uitkomen. Dit zal mij niet omverwerpen. Ik dank u voor wie u bent, ondanks wat op mijn pad komt. U bent nog steeds trouw, u bent nog steeds goed. U bent de God aan wie ik me vast mag houden. U bent mijn fundament, ondanks alles wat er om mij heen gebeurt. Dank God onder alles. Weet je wat ik ook heb moeten leren? Iemand zei dat ooit eens in een preek. Dank God voor moeilijke mensen. Doet u dat wel eens? Of heeft u geen moeilijke mensen in uw leven? Dat je... Ik denk altijd meer zoals Petrus en Johannes. Heer, moeilijke mensen, vuur uit de hemel. Haal ze weg. Toch? En die ging, dank God voor moeilijke mensen. Weet je waarom? Hij zei, moeilijke mensen vormen je karakter. Moeilijke mensen vormen je identiteit. Zeg God, dank u wel dat u dit op mijn pad brengt. Zodat ik zal groeien in mijn leiderschap, in mijn identiteit, in de manier waarop ik keuzes maak. De dingen die ik ga doen. Dank u Heer voor deze moeilijke mensen op mijn pad. Misschien denk je nou, wie zal ik kiezen? Maar dit heeft te maken met een andere blik op God. Wij willen vaak dat God de dingen weghaalt. Maar soms kunnen we zeggen, God, prima als u het weghaalt, maar als u het niet weghaalt, ga ik hiervoor leren. Ik ga hier beter doorheen komen. Dank u voor deze lastige situatie. Want ik ga leren hoe u hier uitkomst in gaat geven, hoe u hier mij doorheen gaat leiden. Ik dank u, want u bent God. U bent boven alles. En dit is een uitdaging, dit is omdenken. Dit is anders kijken. Dank u, heren, voor die moeilijke baas die ik gekregen heb. Want u gaat mij een nieuwe strategie leren hoe ik deze persoon toch kan liefhebben. U gaat mij leren liefhebben, want u hield ook van mij. Tenzij jezelf niet zoals een moeilijk mens beschouwt. Maar is dat niet de uitdaging soms om te zeggen, u gaat mij leren liefhebben? U gaat me leren hoe ik deze persoon mag zegenen, want u zegt, hebt uw vijanden lief, dit is mijn kans. Amen, dank u, heren. Dank u voor deze vijand in mijn leven. Ik heb er één om te oefenen, om lief te hebben. Ik hoor niet zoveel enthousiasme. Weet je waarom? Het is hartstikke makkelijk om iemand lief te hebben die leuk is, die denkt zoals jij, die alles goed vindt wat je doet. Dat is hartstikke makkelijk om lief te hebben, daar hoef je helemaal niks voor te doen. Maar je vijanden lief hebben waar Jezus over spreekt, moet je er wel één hebben. En soms brengt dus het leven mensen op je pad die een beetje voelen als een vijand. En die zegt, amen, dank u Heer, dit is mijn kans. Ik ga ervoor. Dat is wat de Bijbel bedoelt met dank. Want dan kan er ook gebeuren wat in Romeinen 8 staat. Dan kan God het doen medewerken ten goede in je leven. Oké. Dankzegging is een respons op Gods daden die hij gedaan heeft en die hij nog gaat doen. Lofprijs in de voorhof is een respons op Gods natuur, wie die is. Dat is een andere manier van aanbidding. Maar dankzegging, de poort, is eigenlijk op Gods daden en wat hij zal doen. En het zorgt ook dat als je gericht bent op God, sommige dingen in je leven niet binnen kunnen komen. Misschien heb je wel vorige keer hier op het kruis bitterheid gespijkerd. Heer, ik wil mijn bitterheid brengen bij het kruis. Weet je dat het beste medicijn voor bitterheid is dankbaarheid? Bitterheid gaat meestal over iets wat je niet leuk vindt. Maar als je dan omdraait en zegt, God, dat is niet leuk, maar u zult er trouw in zijn en u gaat mij hier doorheen leiden, krijgt bitterheid helemaal geen kans in je leven. Blijft het daar op het kruis. Misschien heb je er een persoon, nee, het klinkt raar, persoon opgespijkerd. Maar misschien een naam opgespijkerd. Als dit online gaat en het wordt uit zijn context gehaald, dan hebben we een rel. Maar misschien heb je wel een naam daarboven opgespijkerd. En zegt, Heer, help me om die persoon lief te hebben. Als je God begint te danken iedere keer dat je die persoon tegenkomt, in plaats van dat je je ergert. Dank u wel, Heer. Ik zie hem. Weer een kans om lief te hebben. Help me erbij. Ik wil het leren. Amen. En dit zijn geheimen die je eerste stap zijn naar de aanwezigheid van God in je leven. En het zijn echt diepe geheimen. Ik wil je meenemen naar Johannes 6. Ik ga wat voorbeelden noemen. Dit is een situatie, Jezus heeft een preek, geen 20 minuten. Zeggen ze wel eens, je moet maximaal 20 minuten preken. Die mensen blij dat ze niet bij Jezus zaten. Die preekte veel langer. Want uiteindelijk wordt het avond en er is geen eten. En dan zeggen de discipelen, Jezus, laten we ze nou naar huis laten gaan. Dan kunnen ze zelf nog wat eten halen. Dan zegt Jezus, geef jullie ze te eten. Dat is een beetje, stel dat deze preek langer duurt, dat ik tegen Kees en Hanneke zeg, koken jullie even voor de club. Regel het even. Ja, ik denk dat ze het kunnen. Ik weet niet of ze heel blij met me zijn. Op dat moment. Maar dat is eigenlijk wat Jezus doet en die heeft er dan 5000 zitten. Geef jullie ze even te eten. Dus die discipelen denken niet dat ze vol geloof op weg gingen. Ik denk dat wij zullen bewijzen dat dit echt geen goed plan is. Dat is ook waarom ze denk ik met die 5 broodjes en die 2 visjes kwamen. Niet omdat ze vol geloof waren, maar dat ze zeiden, kijk je, dit is het enige wat we hebben. Toch maar naar plan B. Ze weg laten gaan en wat laten halen toch? Dat zou mijn manier zijn hoe ik met die 5 broodjes en die 2 visjes bij Jezus was gekomen. En dan doet Jezus iets geks. Er staat er, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Hier klinkt al het ongeloof in door, hè? En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. Hier gebeurt iets opmerkelijks. Ze zeggen, hier heb je 5 broodjes, 2 visjes. Jezus heeft in zijn handen 5 broden, 2 vissen en voor zich 5000 mensen zitten. Ik zou gaan bidden en proclameren. Proclameer vermenigvuldiging. Proclameer een wonder. Staat hier, Jezus dankt. Heb je over nagedacht? Jezus dankt met te weinig in zijn handen. Is er één om over na te denken? Jezus dankt terwijl hij te weinig heeft. Terwijl hij tekort heeft. Wij willen liever danken na de maaltijd. Als het wonder heeft plaatsgevonden. Dank u Heer voor wat u gedaan heeft. Maar Jezus dankt. Heer, dit is te weinig. Maar u bent groot. U bent de machtige God van het heelal. Bij u is alles mogelijk. En ik prijs u en ik eer u. Terwijl ik met veel te weinig in mijn handen sta. 5000 mensen hem aankijken. Hè? 5 broodjes, 2 visjes? Maar Jezus begint te danken. Durven wij te danken met te weinig in onze handen? Als het er nog niet is. En daarmee bedoel ik danken. God, u zal er zijn. Op welke manier weet ik niet, maar u zal er zijn. U bent groot. Ik maak u groot boven deze situatie. Eerste, denk ik, les voor vandaag. Durven we te danken voor te weinig? Wat doet Jezus op de avond dat hij verraden gaat worden door Judas? Hij pijn en moeite tegemoet gaat. En Jezus sprak de dankzegging uit. Jezus sprak dankzegging uit met lijden voor zich. En hij zei, God, wat er ook gebeurt, u gaat dit doen medewerken ten goede. Want uw plan hierachter staat al lang vast. Geloof je ook dat achter de dingen die op jouw pad komen, Gods plan al lang vast staat? God is helemaal niet in paniek hoor, als er dingen op jouw pad komen. Dat hij zegt, oh, probleem, hoe moeten we dit nou weer oplossen? God is nooit in paniek. Wij, omdat we soms niet de stap richting de dankbaarheid wie jij is nemen, maar beginnen te kijken naar wat er op de aarde gebeurt. Tweede voorbeeld. Weet je, dankbaarheid verbindt ons aan onze geschiedenis met God. Het brengt in herinnering wie hij is en wat hij gedaan heeft. Daarom zegt de Bijbel, spreek over de grote daden Gods. Het vult ons met wie God is en het ontvult ons met wat de situatie eigenlijk aan wanhoop en paniek in ons wil brengen. Het vult ons met wie hij is. Weet je, Mozes bouwde op aarde wat hij op de berg gezien had. Hij nam mee het plaatje op de berg en nam het mee naar de aarde en bouwde daar de tabernakel. Dus, en voor ons is belangrijk dat we wat we op de berg zien, waar God openbaart wie hij is, als we onze Bijbel lezen, als we aanbidden met elkaar, als we met elkaar hier Gods woord doornemen. Dat is het moment dat we op de berg zijn en ons vullen. En de bedoeling is dat je dat meeneemt naar de aarde vanmiddag, morgen, op je werk, in situatie. En dat je zegt, wat ik gezien heb in de hemel, dat hij de machtigste is, wil ik proclameren in mijn situaties. En geloof inoefenen dat hij er zal zijn, dat hij groter is dan wat dan ook. Dus één keer als het misgaat. Mozes loopt naar beneden naar de stenen tafel, met zijn stenen tafel. Ontvang op de berg. En God zegt, neem mee van de berg naar de aarde. Breng het op de aarde. Hij ziet daar van alles gebeuren wat niet klopt. En hij wordt overweldigd door de situatie. En hij laat het stenen tafel uit zijn handen glippen. En dat wat God gegeven had om mee te nemen naar de aarde ligt aan stukken. En ik denk dat wat ons soms overkomt, veel gelovigen worden geraakt door wat God op de berg doet, maar laat het soms door de situaties van het leven uit hun handen slaan. En laten het gewoon vallen. En laten zich overweldigen door wat ze op aarde zien, in plaats van vast te houden aan wat God beloofd heeft en dat hij het anker zal zijn. En belangrijk is, wat regeert ons? Wat we horen op de berg in de aanwezigheid van God, of wat we meemaken in het dal? En vaak wil God ons dingen uit de handen slaan. En ik heb... Ik moest net tijdens de aanbidding daar aan denken. Ik heb wat vaker verteld over mijn go en de hersenbloeding. Maar één ding wat me geraakt heeft. Ik kwam op een ochtend in het ziekenhuis aan. En toen zei je tegen mij, go, ik had vannacht eigenlijk een soort visioen. Ik had een soort droom. En ze kon helemaal niks zien op dat moment. Ze zei, maar ik zag de kamer waar ik was. En ik zag mijn naam op de muur staan. En ik zag iemand binnenkomen. En die begon mijn naam uit te vegen. Mijn naam weg te halen. En je zei, ik heb dat moment midden in de nacht, heb ik mijn vuist opgeheven en ik heb gezegd in die ruimte, zelfs al kan ik nooit meer zien, ik zal kostbaar zijn en vruchtbaar in het Koninkrijk van God. Mijn naam zal niet uitgewist worden. En dat is het moment dat je eigenlijk zegt, want naar de mens gezien zag je niks, wist je niet of het terug zou komen. Maar op dat moment is dat je grijpt naar de belofte in de hemel en dat je zegt, wat er ook gebeurt, mijn God is trouw en hij zal degene zijn die mij vruchtbaar zal maken, ondanks dat het nu in het dal niet mogelijk lijkt. Dat is het moment dat je de stenen tafelen vasthoudt. Dit zijn Gods woorden en niets anders. En dit zijn geheime mensen die ons identiteit sterk maken, waardoor de geest van God in ons leven kan gaan wonen. En woning kan maken in ons. De sleutel is dankzegging. Nog één die ik daarover wil delen. David. David schrijft Psalm 34 en 56. Kent u natuurlijk gelijk, weet precies waar het over gaat. Maar daar staat onder andere in Psalm 56. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen aandoen? O God, op u, op mij rust de gelofte, aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Schitterend toch? We hebben ook door wanneer David dit schreef. Ik ga je de situatie schetsen waarin David dit schrijft. David is op de vlucht voor Saul. Saul wil hem doden. En dan heeft hij wapens nodig. En hij gaat naar de priester toe. En hij krijgt daar het zwaard van Goliath. Die hij vermoord heeft. En hij vlucht naar Gat. Daar komt Goliath vandaan. Ter illustratie. Hij vlucht naar de stad waar Goliath vandaan. Hij hoopt dat niemand hem herkent. Maar ze herkennen hem. Hey, dat is David. Die heeft Goliath verslagen. Dus hij werd niet als held binnengehaald. Nee, er staat dat hij gegrepen werd. Hij wordt door de Filistijn op dat moment gegrepen. Dat is het moment dat hij deze psalmen maakt. 34 en 56. Hij wordt gegrepen op dat moment door de Filistijnen. En dan gebeurt er iets geks. Ja, ik zou er ook van schrikken. Ja. Hij denkt ook, opa, doe rustig. 1 Samuel 21, vers 13. Daar staat, als David gegrepen wordt door koning Achis, dan staat er, daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige. Als het goed is, staat hij op de volgende sheet, klopt dat? Ja, daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende. En hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen. Even, deze tekst klopt niet met wat ik net gelezen heb uit Psalmen, toch? Denk je, hè? Dat is raar. Er zit iets raars in deze tekst, want dit is helemaal niet wat David deed. David deed namelijk het volgende. Als er staat waanzinnige, dan staat daar eigenlijk een woordje wat betekent hij veranderde zijn gelaat. Of, letterlijker nog, hij veranderde zijn smaak. In Psalm 34 zegt hij, ik zal de Heere te alle tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. En vers 9, smaakt en ziet dat de Heere goed is, welzalig de man die bij hem schuilt. Er staat hier dus, hij werd gegrepen door Achis. Het is een bedreigende situatie. En er staat, hij veranderde zijn smaak. Hij veranderde wat er in zijn mond was. En het woordje smaak in Psalm 34 vers 9 is exact hetzelfde woordje als in 1 Samuel 21 vers 13, als hier, wat hier vertaald is met waanzinnige. Dat is opmerkelijk. Er staat dus eigenlijk, hij veranderde zijn smaak. En in Psalm 34 zegt hij, op dat moment kies ik ervoor dat Gods lof op mijn lippen is. Ik begin dat te benoemen op dat moment. Ik zou eigenlijk willen zeggen, hij smaakte aanvankelijk de dreiging, maar door God te loven, ging hij smaken dat God goed is, ondanks de situatie. Hij zegt, ja, maar wacht even, er staan nog meer woorden. Dat is waar. Er staat ook razende. Dat woordje razende, in het Hebreeuws is dat het woordje halal. Dat is wat anders dan het Arabisch halal, hè? Begrijp me goed. Er is een verschil in betekenissen. Maar daar staat het woordje halal. En op alle andere plekken in de Bijbel wordt dat niet als razende vertaald, maar wordt dat vertaald met loven en prijzen. Opmerkelijk, hè, dat het hier dan als razende wordt vertaald. Over wordt vertaald als loven en prijzen. Maar dat betekent, loven en prijzen, gaan we nog een keer over spreken, zonder grenzen. Dus dat is gewoon losgaan. Helemaal losgaan. Dat zijn de mensen waar sommige anderen zich soms aan irriteren als die aanbidden. Die gaan gewoon helemaal los. Dat staat hier eigenlijk. Ik snap wel dat in de ogen van een niet-christen dat als een razende eruit ziet. Maar er staat het woordje hallo. Hij ging loven en prijzen. En eigenlijk zou Samuel 1 vers 13 zijn. Hij maakte zich een prijzer in hun handen. Of hij gedroeg zich als een prijzer in plaats van als een razende. Ja, zeg je, maar er staat ook dat hij aan de deur krabde. U voelt hem al aan. Het woordje wat daar staat betekent niet letterlijk krabben, maar wordt meestal vertaald met markeren, kerven of schrijven. Hij kerfde dingen op de... Een gedachte. Zou die op de deur op Psalm 34 en 56 gezet hebben? Want er staat dat hij ze schrijft als hij gevangen is. Zou het kunnen dat in het diepste van zijn leven David een lofprijzer werd, die God begon groot te maken? Ja, zeg je, maar dan loopt toch niet het speeksel in je baard? Zou een gedoe worden, als we dat hier allemaal hadden. Gaan we loven en prijzen, loopt iedereen speeksel in zijn baard, weet je? Je voelt hem al aan. Dit is de enige keer, in Leviticus staat hetzelfde woordje, en daar wordt het met vloeistof of vocht vertaald. Wat gebeurt er als het warm is en iemand zich halal gedraagt? Dus, dit klinkt gelijk raar, maar iemand zich als begint te aanbidden met alles wat er in hem is. Volgens mij ga je zweten als een otter. Dat is dan weer Danny logica, maar daar denk ik dan aan. Ga je zweten als een otter. En ik zie je soms wel als die voetballers, dan druipt het vocht druipt uit hun baard. Heb je dat wel eens gezien? Want sommige voetballers hebben nu en hebben ze hard gerend en dan druipt het vocht uit hun baard. Zou het zomaar kunnen zijn dat hier niet speeksel bedoeld wordt als van ik ben heel raar aan het doen. Maar dat David vol ging voor zijn aanbidding in de moeilijkste situatie. En dat inderdaad de Filistijnen dachten hij is gek. Maar David connectie maakte met de hemel. In de moeilijkste situatie van zijn leven. Anders zou David het op eigen kracht geregeld hebben. Maar Psalm 34 en 56 zeggen iets anders. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de tekst zou er als volgt uitzien. Als David in het diepste moment van zijn leven zit. En hij veranderde zijn smaak in hun ogen. En maakte zich een prijzer in hun handen. En tekende, de Septuagint zegt zelf, trommelde op de deuren van de poort. En het vocht liep in zijn baard. Heb je wel een iets andere context als je hem zo leest. Maar is dit wat de Bijbel bedoelt als zegt, ga met dankzegging zijn poorten binnen. Zorg dat voordat iets binnen kan komen, er een poort van dankzegging is. En er klopt een vervelend persoon aan. Zeg je, welkom, God gaat jou gebruiken om mij te vormen. Dit is een lastige situatie. Zeg, ik baal dat je me kruist, maar God is groter dan jij die nu aan mijn poort klopt. God is groter en ik maak hem groot. En God gaat mij hier doorheen helpen. God gaat een uitweg bieden. Wat als onze stem op die manier zou veranderen? Ik geloof dat dat is wat dankzegging doen. Psalm 20 vers 8, dat is de laatste. Deze vertrouwen op strijdwagens en paarden. Wij vertrouwen vaak op ons eigen kunnen. Maar wij zullen de naam van de Heer onze God in herinnering roepen. We beginnen zijn naam te leggen over elke situatie. Weet je, het is soms fijn als mensen voor je bidden. En dat is goed. Maar ik denk dat ook heel veel dingen in ons leven er anders uit zouden zien als we meer autoriteit nemen over de poorten van ons leven. We hadden het vorige keer over open deuren. dankzegging zorgt dat de poort gesloten wordt voor al die dingen die daar aan het kruis hangen. En opengaan voor de koning der ere die binnengaat. En de geest van God die wil wonen in jou en mijn leven. En ik zou vandaag iets willen doen. Ik zou met elkaar een offer van dankzegging willen brengen. Ik zou met elkaar willen zingen dat nummer The Goodness of God. En ik zou je willen vragen om het niet te zingen als het Nederlandse lofprijzen of aanbidden. Maar ik zou je willen zingen, zing Toda. Zing Toda. Ik dank u, Heer. Dit is de lof op mijn lippen. Voor wie u bent. Zullen we dat met elkaar doen?